En van onze Heere Jezus Christus, lieve broeders en zusters, de zin van mijn leven gevonden in het einde. En dan gaat het in het leven om drie dingen: het geloof, het gebod, het gericht. Zoals u inmiddels kunt weten van de vorige twee preken, staan wij aan het begin van de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Onzekere tijd, warrige tijd. We noemen dat ook een apocalyptische tijd. Alle oude zekerheden zijn weggevallen. Israëls godsdienst is veruitwendigd in het fariseïsme, de schriftgeleerden, de priesters, maar het is allemaal buitenkant. Het lijkt heel wat, maar het is niks. Het Hellenisme komt op, de Griekse filosofie, met al die vreemde, laat ik maar zeggen, New Age dingen. En de jeugd vindt het allemaal prachtig en die heeft niks meer te maken met Gods woord en ze bidden bijna niet meer. En als ze nog naar de kerk gaan, is het ook maar een vorm. De tijd bereidt zich voor, beweegt zich naar de voleinding der tijden, de apocalyps, de openbaring van de Heere Jezus Christus in heerlijkheid. De mens heeft ontdekt dat in de mens zelf geen enkele toekomst is, dat ook vanuit de geschiedenis er geen heil te verwachten is. En omdat het leven zo zinloos lijkt, vlucht een deel van het volk in, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, morgen sterven wij. Vertier, vermaak, verdwazing, de roes van de vergetelheid, de verdringing. Ze willen niet nadenken over het leven, laat staan over de dood en over een oordeel. Een andere groep vlucht in sectarische bewegingen en raakt onder de invloed van de meest eigenaardige, zweverige, vaak ook dictatoriale leiders die zich voorganger noemen en allemaal een soort verlosserscomplex hebben. Zonder hen zou de wereld verloren gaan en de mensen zeggen allemaal, oh, maar hij is heilig, hun voorganger. Tot in de woestijn toe, in soort kloostercommunes en tot de zelfmoord toe, zoals destijds die secte in Amerika, waar ze allemaal zelfmoord massaal pleegden en dood lagen op een rij met kinderen, moeders, vaders. En die Japanse secte die zo uitgebreid ook massaal zelfmoord hebben gepleegd. En een groot aantal van de mensen weet het niet meer en is gewoon somber. Dat was allemaal in die tijd. En u begrijpt, dat is deze tijd. Dat is krek hetzelfde. Het is een herhaling, maar nog erger als toen. Die mensen weten het niet meer. Ja, waar doe je het voor? Weet ik veel. Ja, ze leven, het moet maar en ze leven maar. En ze hebben totaal geen enkel benul en hun hersens zijn op slot. Ze weten ook niet waarom en waarheen. En er is een heel klein groepje in die periode tussen Oude en Nieuwe Testament. Dat zijn zulke vreemdelingen. Die verwachten de Hamashiach, Ruach, de Messias van de Heilige Geest. Die noemen ze ook wel de verwachting Israëls of de vertroosting Israëls. De Messias uit de hemel van God als een daad van Gods verlossend, verzoenend en reddend ingrijpen in de geschiedenis en in het leven van deze planeet aarde. Verlossend, zaligmakend en hij zou daar het nieuwe Godsrijk openbaren. Hij is de deur, zegt hij. En door hem kom je in de ruimte van God de Vader. In ruimte gezet. Dat is het. Hij brengt het koninkrijk der hemelen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En ze leefden in een mateloos verlangen. En dat was onder andere zo'n man als Maleachi. En mensen als Job en als Prediker en Zacharias en Elisabeth en Simeon en Anna en nog vele, vele anderen. Maar eigenlijk maar een klein groepje. Ja, hoe leefde die gemeente nou tussen die twee testamenten? Nou, en hoe hebben wij te leven vandaag in deze krankzinnige cultuur? Lieve mensen, als Noach, bedacht ik van de week. Als Noach. Ik zal u trachten te schilderen kort hoe dat was bij Noach. Dat lees je in Genesis 6. Als de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen, na de schepping, en hun dochters geboren werden, geschiedde het dat Gods zonen, de dochteren van de mensen aanzagen dat zij schoon waren. En zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkoren hadden. U leest daar van de zonen Gods. Daar ben ik ook de laatste weken wat mee bezig, tussen mijn boek door. De Vulgaat, dat de Latijnse vertaling noemt ze de Filii Dei. En de Septuagint, de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament, die ook tussen de twee testamenten is ontstaan. Die Griekse vertaling, de Septuagint, noemt ze de Huoi Touteu. Filii Dei, zonen Gods. Wie worden daar toch mee bedoeld, die zonen Gods? Heb u misschien wel eens over nagedacht? Dat zijn gevallen engelen, demonen. Ja, maar hoe kunnen nou demonen met mensen, met vrouwen, verkering krijgen en geslachtsgemeenschap hebben? Nou, zal ik u voorlezen. Judas, het is één hoofdstuk, hè, het boekje Judas. Judas, vers 6. De engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft God tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Ze hebben hun beginsel verlaten. Hun woning verlaten. Dat wil zeggen, hun geestelijke lichaam en hun geestelijke sfeer hebben ze verlaten. En ze zijn in een menselijke lichaam gekropen, die demonen. Gewoon als een mens, met handen en voeten en een hoofd. Zoals u en ik. En die waren daartussen de mensen gekomen. In die periode van Noach en zelfs na de zondvloed is er nog een groep geweest. We hopen binnenkort nog eens over te preken. En zij namen mensendochters. Dus die demonen, die gevallen engelen, die namen mensendochters, die kregen kinderen. Een kruising tussen een demon en een mens. Een dierlijk mens. Die nakomelingen worden genoemd in Genesis de reuzen. Er waren reuzen op aarde, weet u wel. Met de verspieders. De reuzen en de geweldige mannen van naam. Wat bedoelen ze mee, mannen van een hele slechte naam? En die worden de Nephilim genoemd. Die gevallenen, de engelen, die demonen worden de Nephilim genoemd. En die zonen en die dochters van die gevallen engelen, die demonen en die vrouwen samen, die noemen ze later de Enakieten en de Feraïten. Feraïten, maar daar komt u wel achter. Die zitten bij die volker dan, als Israël erheen moet. Nephilim, dat komt van het Hebreeuwse woordje naval, vallen. De gevallenen, dat waren hele grote mensen, baarlijke monsters om te zien. Groot van gedaante, wel meer dan 3 meter. En groot van ongerechtigheid, met grote handen, hele sterke grote benen. En ze deden alles wat God verboden had, want het waren demonen, tegen God in, fel tegen God in. Gods vijanden, dienaren van de Satan en van de duivel. En die waren toen in die tijd van Noach en die verspreidden zich in de hele bewoonde wereld toen. En ze deden alles. En de Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel van de gedachten van zijn hart elke dag alleen maar boos was. Het was verschrikkelijk. Dat kan ik u met geen pen beschrijven. U denkt dat het vandaag een slechte tijd is. Het is een slechte tijd. Daar moeten we heel eerlijk in zijn. Zolang de mens zonder God leeft, wordt het alleen maar slechter. Al zeggen ze van niet, met al haar intellect. Maar het was toen nog veel erger. De hele bewoonde wereld was één groot toneel van moord en doodslag. Van kwelling en roof. Van verkrachting. Ze waren seksueel nog gekker als hier in Holland met de gay pride. Hier zijn ze al knetter. Maar toen had men zelfs geslachtsgemeenschap met alles en iedereen. Met beesten en diersoorten, familieleden, ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen, broers en zussen. Het interesseerde ze niet. Er was zelfs kannibalisme. Ze aten elkaar op. En alle mensen werden erin meegesleurd en meegesleept. Het was een verschrikkelijke tijd. Alleen boos. Elke dag alleen maar boos. Dan staat er dat wonderlijke woord. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aardbodem gemaakt had. En het smartte hem aan zijn hart. Zie u daarvoor u in gedachten? Maar dat is nou die grote, ongenaakbare, onzichtbare God. Die doet net of die mens is in de Bijbel. Vind ik zo mooi. Dat heet antropopatie. Hij doet net of die mens is. Hij zit als het ware achter zijn tafel in zijn huis te huilen en te wenen. Oh, wat heb ik gedaan. U kunt er een klein beetje beeld van krijgen. Een vader en een moeder. Die een jongen of een meisje hebben. Een zoon of een dochter waar je toch van houdt. Denk aan mijn eerste gemeente. Heb ik wel eens verteld, hè. Daar kwam ik bij een mevrouwtje op bezoek. Die woonde in een huisje en bij een woonboot. In een hele afgelegen stukje. Daar kon je met je fiets nog net bij. Langs een heel lang dun paadje. En ik was er heel erg niet zo op mijn gemak. Woonden een paar gezinnen. Die konden ook niet lezen en niet schrijven. Zoetwatervissers. Allemaal nog geen 30 jaar geleden, hè. Zoetwatervissers en jagers een beetje. Zo uit de groene hart van Holland. Toen kwam ik daar bij een mevrouw en die was verbannen door de gemeenschap. De zoon had een paar moorden gepleegd, een baarlijk monster. Zuster Cora van der Plaat, onder andere, die was vlak bij mij achter de pastorie gevonden bij de kerk. Die had borsten afgesneden, vreselijk. Die had 3-4 moorden gepleegd en die vrouw zat aan die tafel. Zegt ze, ik heb geen tranen. Ik zei, waarom huilt u nooit? Ik heb geen tranen meer. Ik heb een baarlijk monster gebaard. Ja, dat zal je overkomen. En zo zit de Heere bij wijze van spreken. Het is maar een voorbeeld, hè. Ik heb baarlijke monsters gecreëerd in die mensen. En de duivel heeft ze in zijn macht. Berouwde de Heere. Het smartte hem aan zijn hart. En dan zegt hij, en ik zal de aarde verdoen van voor mijn aangezicht. Weg met die mensen. Weg met die nephilim. Weg met die reuzen. En die weg ermee al dat onrecht. Want de Heere duldt de zonde niet. In ons leven ook niet. En dan komt de oordeel van de aankondiging van de zondvloed als gericht. Over de nephilim en de reuzen en de mensenkinderen. Nou, en te midden, nou moet u goed bedenken. Zo'n wereld, hè. Eigenlijk zitten wij ook een beetje in zo'n wereld. Ik hoop dat u dat door hebt. En hoe ouder ik word, hoe meer ik het ga zien. En hoe meer ik dan ook wat afstand neem van allerlei zaken. Te midden van die hele vuile, vieze, gore, goddeloze bende. Van die asociale wereld die erger geworden is dan de meest verschrikkelijke misdadigerswijk en achterstandswijk in de wereldsteden van nu. Zit daar een Noach met zijn gezin. Een stuk of 8 mensen. Noach. En Noach, dat betekent troost of rust. Die geweldig. Alleen al die naam. Nou, noem je zoon als je die mag krijgen. Maar gauw Noach, jongens. Wat een mooie naam is dat, zeg. Noach, troost of rust. Alles in rep en roer. Alles is onrustig. Iedereen vlucht voor iedereen. Er is geen vaste grond, geen schuilplaats meer in die hele toenmalige bewoonde wereld. Er is geen godshuis, er is helemaal niks. Alleen maar het geweld van die demonen en de mensen. En Noach en zijn gezin geven daar niet aan toe. En doen daar niet aan mee. Hij was rechtvaardig, staat er. En hij wandelde met God. En op de een of andere manier heeft God hem in die chaos beveiligd met dat gezin. De aarde was verdorven voor Gods aangezicht, staat er letterlijk. Vervuld met wrevel. En toen God de aarde zag en zie, zij was verdorven. Want al het vlees had ze weg verdorven. Toen zei God tegen Noach dat hij de aarde zou verderven en straffen en liet hem een ark bouwen. Kijk, gemeente. Iedereen deed wat goed was in eigen ogen. En Noach had zijn eigen stijl. Dat wou ik dan maar eens een beetje doorgeven. En dat wil ik steeds meer de laatste tijd. Gods stijl. En hij leefde. En hij bouwde aan die ark in de hoop en in de verwachting. Er zal redding komen van God. Hij verwachtte midden in die bende de vertroosting Israëls. De Mashiach Haruach. Door het oordeel heen. Hebreeënbrief. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam van de rechtvaardigheid die naar het geloof is. Hij was zoals Maleachi eeuwen later, zoals Job en Prediker en Zacharias en Elisabeth en als Simeon en Anna en ik hoop zoals velen van ons hier en nu. Zo was het in die dagen van Noach. Liep die Noach en die mensen in die tijd, die reuzen en die demonen, die hebben allemaal gek, helemaal gek die vent. En dat gezin van die Noach, achterlijk stelletje, zijn nog erger dan de Emis en zo, secten. Er is er allemaal van gemaakt natuurlijk. Zoals de christenen in het Nieuwe Testament Christianoi werden genoemd, christenhonden. En zoals heel veel mensen zeggen, nou dat stelletje daar in Katwijk, Staphorst aan Zee, dat mag wel doen wat ze willen, als ze het maar in dat gebouw doen en niet op straat. Daar hebt u. Wie gaat er nou een boot zitten bouwen binnen op het land? Die man is godsdienst waanzinnig. Wie komt er nou zondag nog uit zijn bed om naar zo'n kerk te gaan en aan preek te gaan luisteren en te zingen en te bidden en het orgel te... Wie doet zoiets nog? De pastoor krijgt een boete van 5000 euro omdat hij de klok luidt om 7:15. Vindt een dappere vent, hij heeft al 2 dagen niet betaald en toch geluid. Straks mogen die torens van die imams, die mogen gaan tetteren hier. Ja, maar wij moeten daar diep over nadenken. Moet u niet alleen maar om lachen. Moet u ook over denken, want dat gaat veel dieper. Het is de strijd tussen God en de duivel. Die plaatsvindt tussen het geloof en het ongeloof. Waar blijven wij? Waar staan wij? En ze hebben één ding gemeen. Ze snappen geen snars van de zin van uw leven. U denkt toch niet dat die Noach dat allemaal fluitend deed. Lekker met zijn stoeltje achterover en zijn glaasje wijn en zijn barbecueetje. Zoals wij dat kunnen doen. Godzijdank nog. De staat bevreesd geworden zijnde. Hij deed het bijna in zijn broek voor al die ellende. Noach was doodsbang. Begreep niets van het geweld. Begreep niets van het leven, van de wereld, van de geschiedenis. En zegt u nou eens eerlijk, begrijpt u het dan? En begrijpen jullie het, jongelui? Ik heb je de vorige week al geprobeerd uit te leggen dat onze dagen volstrekt, bijna volstrekt gelijk zijn geworden na een hele christelijke periode in de geschiedenis. Maar we hebben er nou nog een vijand bij gekregen, de vijand van het keiharde atheïsme, het meedogenloze ongeloof. die het liefst straks ook de Bijbel en de Koran en al die boeken maar wil verbieden. Die het liefst al het geloof wil verbieden. Want daar gaan we naartoe in ons land. Sinds de 50er, 60er jaren, sinds Joop den Uyl en zijn gastarbeiders, hebben we een stroom van vreemde culturen in ons land gekregen. Let wel, ik zeg niets van die mensen, helemaal niets. Ze zijn misschien allemaal veel beter dan wij allemaal bij elkaar. En als je arm bent, en je hebt geen eten en geen drinken, en je moet de vuilnisvaten langs gaan lopen in de straten van Bombay of Mumbai, dat tegenwoordig. En je hebt geen werk, en je moet kinderen onderhouden, en er zitten daar bergen in overvloed, dan ben je toch gek als je daar niet heen gaat. Die mensen zijn niet verkeerd. Maar met hen is er ook die hele vreemde cultuur gekomen. En voor al die vreemde, voor ons onbekende, voor veel mensen bedreigende politiek getinte godsdienst die wij islam noemen. En de terroristen zijn de reuzen van onze dagen. De Enakieten. En ik zeg het nog ene keer, de laatste keer in deze serie. Het geloof wordt ondermijnd. De zekerheden vallen weg. De Bijbel is al lang dicht voor het gros van ons volk. Van een gebed, een innerlijk leven met God is toch geen sprake meer bij veel mensen. Een wandelen met Christus. Dankbaar en vrij en gewoon is er bijna niet meer bij. Christus en zijn kruis. Plaatjes van de jaren 50. Atheïsme neemt toe. Iedereen is autonoom. We zijn zo redelijk. Ik heb het vorige week gezegd. Dat stukje is een stukje van de vorige week. We zijn zo redelijke wezens. We zijn zo verstandig. Dat we de planeet waarop we wonen. Moedwillig slopen. Zonder ook maar na te denken over de consequenties. Nou begint het een beetje te komen. Mede dankzij Al Gore uit Amerika. Laten we maar dankbaar zijn dat God zulke wereldse profeten ook doet opstaan. Hebben we wel hard nodig. Zeker als het niet uit de kerk komt. En een geweten hebben veel mensen al niet meer. Ja, er zijn al wel wat filosofische, menselijke, spirituele dingen, maar allemaal zo vaag en mysterieus, dat is allemaal zo vreemd. Moet je je ook maar niet instorten. Het christendom is zwak en sentimenteel en alleen maar bezig met eigen gevoelens. Als ik me maar lekker voel, allemaal zo binnenwerelds, en van de grote, heilige, eeuwige God van de andere zijde, is bijna geen benul meer in veel gemeenten. Er wordt gemorreld aan de rechtsstaat en aan de vrijheid van godsdienst. En wat zag ik? Want ik kijk altijd, dat doe ik heel bewust. Dat doe ik al sinds ik dominee ben. Heb ik van dokter Aalders geleerd over wie ik schrijf. Ik kijk altijd naar teletext, wat er is voor de voorbeden. Die ramp in Peru, hè, hebben we gehad weer. Die aardbeving, weer een aard. Als Christus zijn voet in de wereld zet, dan trilt de grond waar hij komt. Onthoud dat. Staat letterlijk in Matthäus. En dan spatten de wateren spatten op. Tsunamis, staat ook letterlijk in Matthäus. En de tyfoon Zeepad gaat richting China. 1 miljoen mensen geëvacueerd. We hebben er geen benul van, het raakt ons niet meer. Het drinkt niet, 1 miljoen mensen uit hun huizen weg. 7 miljoen stikken van de droogte. Een ander deel van datzelfde China, dat loopt onder. Begrijpt u het nog? Apocalyptische tijden. Die schreeuwen naar omhoog. En God zag de boosheid. En het doorgeslagen materialisme. En het egoïsme van de mens. U denkt toch niet dat die hele cultus van die Amerikaanse showbusiness. Met huizen van miljoenen. En ze hebben er nog 5 of 6 ook dat God dat ongestraft laat. Moet je ook eens aan denken als je shownieuws kijkt. We slaan helemaal op hol. En die, ik ben gek, ik hou van voetballen, maar die gekke cultus met 20 en 30 miljoen voor een speler. Dat kan God niet dulden allemaal. U denkt toch niet dat God nu niet weent in de hemel? U denkt toch niet dat God nu geen smart heeft aan zijn hart, dat hij dit soort mensen gemaakt heeft? Onze tijd en cultuur zit vol met moderne gevallen, demonen, nephilim en de moderne reuzen, de giganten. Nou ja, dominee, nou wordt het wel zo heel erg somber en angstig. Nee, luister, ik ben bijna klaar. Op die vragen en die raadselen kregen Noach en Predik en u geen pasklaar oplossing. En zolang ons persoonlijk leven daar buiten staat, ach ja, dan raken die dingen ons ook niet zo. Laten we maar eerlijk zijn. Je kunt over de dood hele praatsessies hebben, totdat je hoort dat je zelf moet sterven. Of je met je stervende kind hand in hand zit. En dan wordt het anders. Dan komen die hele persoonlijke diepe vragen vroeg of laat met volle kracht op je af. Waarom, waartoe heb ik maar zo'n klein beetje geluk en een ander zoveel? We zongen het in Psalm 73 en die mensen die op rozen gaan en ze hebben alles maar en een ander heeft bijna niks. Waarom is die ene meid zo knap en ben ik zo dik en zo lelijk? Waar worstelt de jeugd mee met dat soort dingen? Waarom moest mijn vader mij zo nodig misbruiken? Mijn hele leven is naar de knoppen. Waarom heb ik die handicap? Ik wil niet in die rolstoel zitten. Waarom ben ik niet slimmer en kan ik niet beter leren dan die anderen allemaal? Waarom moet ik een man en vrouw twee keer toe naar het begraafplaats brengen? Waarom ben ik zo somber? Waarom heb ik al die stemmen in mijn hoofd? Het zijn de vragen die ik in brieven en gesprekken honderden heb gekregen. Waarom kan ik niet van die drugs afblijven? Ik zou wel willen, maar ik krijg het maar niet voor mekaar, dominee. Ze zitten wel eens te piepen op de grond. Praat u wel eens met die mensen trouwens? Gemeente van Christus. Waarom is mijn opvoeding zo slecht geweest? Waarom hebben wij geen kinderen? Ik wilde zo graag vader of moeder worden. Waarom moet ik alleen door het leven? Ik wil zo graag iemand waar ik bij uit kan rusten en huilen en lief hebben. Waarom ben ik zo bang voor de dood, zegt de een. Waarom wil ik alleen maar elke dag dood, zegt de ander. Waarom al dat kwaad en dat onrecht? Wat is de reden daarvan? Wat is de bedoeling daarvan? Die tijd van decadentie en afval, van misstanden en deformatie. Het lukt hem niet, die prediker, om de rechte lijn te vinden, de sluitreden. Hij zegt, het is opgaan, blinken en verzinken. Geslachten komen, geslachten gaan. Het hoofdrefrein, ijdelheid der ijdelheden. Het is alles ijdelheid. En bij ouderen hoor je dat vaak. Hij wil een antwoord vanaf de bodem. Hij wil de rechtvaardige bevrijding van het bestaan. De zin van het bestaan. En in de eerste preek zag hem Gods huis ingaan. Dit duurde tot ik uit die droom, zeg maar, naar binnen ging in het Gods heiligdom, ja? Wat een verrassing. Een huis van troost en rust. Zou toch een mooie naam zijn voor een kerk, de Noachkerk. En daar leerde prediker de stem van God te horen. De rematonogon, de stem van de woorden. Het levende woord. Hij leerde verbukken. Hij had er ontzag voor gekregen. Hij leerde het gehoorzamen. En hij leerde de weg van de hemel naar de aarde te verwachten. Want er is een weg, vanaf het begin tot aan het einde. De weg, de waarheid en het leven. De Alpha en de Omega. Heeft hij allemaal in het huis geleerd. Hij leerde Gods belofte verstaan. Van de Messias die komen zou om ons te redden en te verlossen en zalig te maken. Hij zag de poort van het koninkrijk opengaan. Die poort die ik vrijelijk in mag gaan om vrede te bekomen. Ik zie een poort wijd openstaan. Zien u het ook wel eens in de kerk? Als je zingt, als je bidt, Als je de Bijbel leest, de poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Want alleen in Christus, in het licht der wereld, die er aan het begin was toen God sprak, daar zei licht, licht. Dat was Jezus, begin. En als laatste in de wederkomst, licht in de duisternis. Alpha en Omega. En dan zegt hij tegen de, bewaar uw voet tegen de gemeente. Als u die, bewaar uw voet als u dat huis ingaat. Laat het geen speelplaats worden en geen kindercrash, maar een godshuis. In eerbied tot in je kleding toe. Let op. Het is een godshuis. Bewaar uw voet, zegt hij. En tegen de jeugd zegt hij, je hoeft niet somber te zijn. Verblijd u, o jongeling. Verblijd u in uw jeugd. Hij zegt bijna, nou jongens, neem het er maar van. Je jonge jaren zijn je beste jaren. Heeft hij ook gelijk in. En in zekere zin mag hij er ook van nemen. Genieten mag. Maar hij zegt er iets bij. Aangezien je jonge jaren je beste jaren zijn, zegt hij erbij. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Als je nog jong bent. Want ik heb gezegd, eigenlijk is het hele boekje Prediker één grote jeugddienst. Om de jongelui te leren hoe zinloos het leven is en tegelijk hoe zinvol het leven is met de Heer. Dan komt alles op zijn plaats, op Gods plaats. Gedenk aan uw schepper. Je mag ook gedenken je sport en je hobby. En je mag gedenken die lekkere meid van je. En je mag de Lindeboom gedenken en de Kas en Katwijk en Quickboys. Maar wel heel normaal en gewoon graag. Maar boven dat alles uit en voor dat alles uit, eerst gedenk aan de Heere, in jongelingschap. Dan blijft het spoor vanzelf wel een beetje recht. Is nog zoeken hoor. Spoor zoeken doe je allemaal in je leven, want geen mens weet hoe het moet, elke dag opnieuw niet. Maar dan hebben we de Gods woord als richtsnoer. Gedenk eraan, jongelui, nou je jong bent. God wacht op je. Nee, je hoeft niet in een klooster te gaan kruipen. Je mag gewoon leven. En je mag tegen die bal schoppen. En je mag best, je mag van alles. Want dat mag hij niet, mag hij niet, mag hij. Dat is allemaal voorbij. Maar eerst de Heere. Mijn oude dominee van Noord was een wijze lieve man. Die mooie blauwe ogen en gerompte borstels van grijze wenkbrauwen. En die keek dwars door je heen altijd. Die had zo'n zuiver geweten, die man, hè. En dominee, mag je dit op catechisatie? Zei oude dominee van Noord altijd. Ach, heb God lief boven alles. En doe dan maar wat je wil. En die oude lui kwamen dan wel eens bij die dominee. Moet je niet zeggen, dominee? Moet je niet zeggen, dominee? Hij zei, doe ik wel. Want de Heere die houdt zijn schaapjes wel op drogen. Hoeft u niet te doen. Dat is geloof. Heb God lief boven alles. En dan zal je best wel eens een keer vallen. Wat doen we allemaal? Maar dan rapen we elkaar weer op. En dan raapt de Heer ons op. En dan gaan we weer moedig voort. Zonder te veroordelen en te oordelen. Doe dat, jongelui, zegt hij. Voordat de kwade dagen komen. En dat is het laatste stukje, zeg maar. Want dan zegt hij, dan gaat hij dat schitterende beeld van het bouwvallige huis schilderen. Kwade dagen, dat zijn de dagen als je 70, 80, 90 wordt. Misschien al 60, 70, 80, 90. Dan word je oud. Dan zullen de wachters, moet je luisteren hoe die dat schildert. Het is net Rembrandt. Dan zullen de wachters van het huis beven. Kijk naar die trillende en bevende armen van oude mannen en vrouwen. De sterke mannen worden krom. De benen van die grijsaards. Mensen met krukken of een rollator of in een rolstoel. De maalsters gaan stilstaan. Die tanden vallen één voor één uit. Hij ook al een kunstgebit. Die door de vensters zien worden verduisterd. Hebben u last van staar, ouderdomsblindheid. De ogen worden steeds minder. Ik zie het niet meer zo goed. Lichtloze ogen die de ouderdom markeren. De twee deuren van de straat zijn gesloten. Wat zijn je oren? Heb je gehoorapparaatjes nodig? Wat zeg je? Verstaat het niet? En met een hele groep is het alleen maar een hoop lawaai. Het geluid van de molen wordt zachter en lijkt op het piepen van een vogeltje. Dan zijn je stembanden die gaan krassen. En de stem wordt ijler of lichter en scherper als je ouder wordt of hoger. En hij wordt bang voor elke hoogte. Ja, op een rand van de stoep krijg je al bijna hoogtevrees. Word je huiverig. En veel gaan niet eens meer naar buiten. Durven niet meer naar buiten. Het is allemaal zo druk op de straat. En zo. En buiten, dan staat die oude vertaling, staat het helaas wat anders dan in een nieuwere vertaling. Maar in het Grieks of in het Hebreeuws heb ik toch iets anders gevonden. Buiten staat er, bloeit de amandelboom, wordt het weer lente. De springkaan eet zich zat, verzadigt zich aan de nieuwe oogst, zomer en herfst. De klapperstruik bloeit, de zomer is in volle gang. Dus de natuur krijgt weer die kringloop, zomer, herfst, winter, lente, zomer, herfst. Maar die oude mensen niet. Want dat leven is er maar één keer. Je bent inderdaad maar één keer jong, één keer lente, één keer zomer, één keer herfst, één keer winter. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Dan gaan de rouwklagers rond. En je levenswerk is voleindig. De natuur houdt die kringloop vol tot God een punt achter de tijd zet. Maar het leven van de mens is eenmalig. Wacht dus niet tot later. Geloof het evangelie als je jong bent. Gehoorzaam het woord van God in je jeugd. Die tijd komt niet terug. Alles is ijdelheid. Daar komt de boodschap van Prediker naar boven. Het is allemaal ijdelheid, jongelui. Onthoud dat alsjeblieft. Ijdelheid der ijdelheden. Zet er je hart niet op. Het is hol en leeg. Maar zoek de Heere in de dagen van je jongelingschap. Vrees God. Daar komt de slotsom. Houd zijn geboden. Want door het loslaten van God, het ongeloof. Door het loslaten van Gods woord, het gebod en de wet. Is alles ijdelheid geworden. Wie zijn leven mos maakt van God, moet goed weten wat hij doet. Die heeft inderdaad ijdelheid op ijdelheid te vrezen. Smart op smart. Dan wordt alles zinloos. Dan wordt alles verwoesting. En de kanttekeningen zeggen dan bij die tekst: dit is het ganse werk of ambt van de mens om God te vrezen en zijn geboden te houden. Dat is nou alles wat een mens moet doen. Daar behoorde hij zijn hele werk van het leven van te maken, als het meest principiële doel van het leven van de mens. Het is zijn volkomen zaligheid en hierin bestaat al zijn welvaart. Met God leven. Want zonder God gaat ook de economie eraan. Ja, leg het maar eens uit aan die intellectuelen. Want wij maken alles kapot. Mensen kunnen alleen maar kapot maken, ook de economie. Maar mensen met God, die zijn als Noach in de ark. Dat is in Christus. Buiten Jezus een warwinkel. In hem kan ik leven, kan ik zelf sterven. En daarom, lieve mensen, wandel toch eenvoudig en trouw met de Heere. Buig u voor hem. Dat is de vrijheid van de christenmens. Hou je vast aan dat woord, persoonlijk. Ook in je politieke denken, op alle terreinen van het leven. Dat betaamt alle mensen. Vanaf het einde van het Oude Testament roept hij dat. Het geldt nou bijna aan het einde van het Nieuwe Testament nog steeds. Want het is apocalyptische tijd. Tot God wilt u begeven. Zijn heerlijk woord, zijn heilrijk woord neemt aan. Als vrome, dappere christen te leven, zal hier haast zijn gedaan. God zal ieder werk in het gericht brengen. Dat zijn de laatste twee woorden. Met al wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Dat is het laatste. Willen de mensen niet meer horen. Heel veel gemeenten mag ik niet meer preken als je over het oordeel preekt. Blijft u dan maar weg. Zegt, dan moet je de Bijbel ook voor de helft kapot maken en wegscheuren. Net als Wilders. Nogmaals, u denkt toch niet dat God al dat onrecht, al die zonden en al dat kwaad ongestraft laat. Laten ze ons maar uitlachen. Maar Gods recht zal zegen vieren. En dan moeten we allemaal verantwoording afleggen. En ik zeg het heel voorzichtig. En ik zeg het heel bangerig. Want ik ben de laatste die dat durft te doen. Moeten we verantwoording afleggen van al onze woorden en daden en gedachten. Wie zal dat kennen? Maar dan kan je dat op twee manieren doen. In Christus ben je vrij. Vrij. Troost, rust, grote Noach. En zonder Christus, dan red je het niet. En nou vraag ik tenslotte van deze preek, waar hoort u bij? En jij, waar hoor jij bij? Lieve gemeente, zijn wij als Noach? Storten wij ons wel of niet ook in die ijdelheid? Durven wij ook een beetje afstand te nemen daarvan? Zonder gelijk in een hele vreemde buitennissige wetticismus te komen. Wijzen wij ons nageslacht op God. Of ze het horen willen of niet. En op het gebed. En op de Bijbel. En doen we dat genoeg? Ik bedoel niet scherp genoeg. En daar zo niet. Maar hebben we genoeg liefde voor het nageslacht? Of we ze daarop wijzen. O, mijn jongen. Maar jongen, je moet het toch echt anders aanpakken, want het gaat fout. Bidden wij wel echt? Smeken wij? Zuchten wij? Om de vertroosting Israëls? Om de Mashiach Haruah? Om de openbaring en de onthulling van God in Christus in de wederkomst? In het einde der tijden? Om de komst van God? Dan eindig ik met onze Nederlandse geloofsbelijdenis. In dat prachtige slotartikel. Ik lees het ook wel eens op het graf voor. Als dan zullen de boeken geopend worden. En de doden geoordeeld worden. Naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben. Hetzij goed of kwaad. En daarom is de gedachtenis aan dit oordeel. Met recht verschrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en de goddelozen. Maar zeer wenselijk en troostelijk, noachelijk voor de vromen en de uitverkorenen. Omdat als dan hun volle verlossing volbracht zal worden. En zij al daar zullen ontvangen. De vruchten van de arbeid en van de moeite die zij zullen gedragen hebben. Zij zullen gekroond worden met heerlijkheid en ere. En de Zoon van God zal hun naam belijden voor God en zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak die nu tegenwoordig, dat is geschreven in de Reformatie, maar het is zo actueel, door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal openbaar worden de zaak van de Zoon van God te zijn. En tot een genadige vergelding voor hen die volharden, zal de Heere hen zulke heerlijkheid doen bezitten, als het hart van een mens nimmer meer zou kunnen bedenken. En daarom, lieve gemeente van Katwijk, broeders en zusters, daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte van God in de apocalyptische Christus. Onze Heere, dat en dat alleen is het doel en de zin van mijn leven. Lof, eer en prijs zij u, Christus, van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.